niet naar die gele lijntjes kijken. Die hoorden het niet bij, maar die krijg ik zo snel niet weg. Dat is de wereldbol, deze aarde. En dit komt van het internet. Misschien hebben jullie wel gehoord van Google Earth. Nou, dit is Google Earth. Dus dan kan je inzoomen. En dan kom je zo, zie een stukje van Nederland. Met wat lettertjes, die lettertjes zijn bijbedacht. En nog wat verder inzoomen. En dan kom je op Steenwijk terecht. Steenwijk is herkenbaar. En dan zie je eigenlijk de wegen al als je nog wat verder inzoomt. En dan begint het herkenbaarder te worden. Dit is de Oerte. Daar. Daar zitten we nu. Dat kan je gewoon keurig netjes op willekeurige plek vanaf internet kan je zo downloaden, ophalen. Dit is een wereldbekend dorp. maar het is wel grappig, want dan kan je je eigen huis bekijken. Dus van boven. Dus dit is ons huis. Dit is hier al. Een beetje ingezoomd voor u. Dan kan je details herkennen, zomaar, van internet. Dus onze caravan waarschijnlijk. Karretje. Hier werk ik meestal. Dit zal waarschijnlijk een kastanjeboom zijn. Een hoop bladeren. Grappig, maar bijna elke plek op de aarde die erin gezet zijn, heel veel plekken ingezet, die kan je dus met een paar klikken van de knop kan je die krijgen. Hele obscure plekken, zoals dit. Maar dat... Weet iemand wat dit is?
Ja, Steenwijk
Gold. Je woont Ernst, als het goed is, in die blokkendoos. Maar goed, zo zit dat in elkaar. Dan kan je dus elke plek... Maar zo kijkt God natuurlijk naar de wereld. Die kijkt van boven. Wat zeg je?
Niks.
Maar er zijn ook andere plekken. En dat is deze plek. Die heb ik geprobeerd op te zoeken. Want dit is een hele belangrijke plek in de wereld. Weet iemand waar dit is? Het is niet Israël, maar wel warm. Dit is de Sinaï-woestijn. En dan kan je inzoomen op, dit is niet zo gedetailleerd als Steenwijk, maar op de plek waar de Sinaï-berg is. En dat zou hier ergens moeten zijn. Ik weet niet precies welke bergen, maar dit is het zuidelijke stukje van... Het Sinaï-schiereiland, en hier heb je dan ergens het Sinaï-gebergte, waar vroeger het volk Israël gelegerd heeft en waar de God tegen Mozes gesproken heeft en de 10 geboden heeft gegeven. Nou, dit zegt ons niet zoveel. Ik heb hier een plaatje van de berg Sinaï, dan zoals wij er tegenaan kijken. En dat is ongeveer zo'n berg geweest. Waarschijnlijk is het deze berg geweest. En hiervoor in de wildernis heeft het volk Israël dus... verzameld, het tentenkamp gehad en was het op doorreis van Egypte naar het land Kanaan. En waarom begin ik zo? Omdat ik met jullie wil nadenken over iets heel bijzonders, namelijk dat wat God gedaan heeft toen hij op die berg Sinaï was. Toen heeft hij Mozes naar zich toe geroepen, die is 40 dagen op de berg geweest en toen kreeg Mozes een aantal dingen. Toen kreeg hij de 10 geboden, maar behalve de 10 geboden kreeg Mozes ook een ontwerp van een tent. En daar wil ik met u over nadenken, over de tabernakel. En waarschijnlijk gaan we dat vanochtend niet halen. En zullen we heel wat keren nodig hebben om hierover na te denken. Maar de tabernakel is een tent die God gegeven heeft aan het volk Israël. En dan zou je kunnen denken, wat heb je nou aan een tent? Wat moet je daar nou mee? Waarom heeft God die tent nou aan Israël gegeven als woonplaats, maar waarom staat er zoveel over in de Bijbel? Ik zal een paar vragen hier geven en die vragen die worden eigenlijk allemaal beantwoord als u die hoofdstukken over de tabernakel leest. En dat zijn hele relevante vragen. Het gaat over wat is gemeente zijn. Als je al weet wat gemeente zijn is, heeft God als het ware een plaatje gegeven in het Oude Testament van wat gemeente zijn inhoudt. Dat vind je terug in de tabernakel, in die tent in de woestijn. Ik zal zo meteen een plaatje laten zien hoe dat eruit zag en een beetje aangeven wat we gaan bespreken. De vraag, hoe kun je tot God naderen? Hoe kun je tot God naderen? Ook dat is een antwoord wat heel duidelijk in die tent te zien is. Wat is belangrijk voor God? Wat vindt God nou belangrijk? Wat wij belangrijk vinden, weten we, maar wat vindt God nou belangrijk? Of de vraag, waarom kan God mensen vergeven? Waarom is er überhaupt vergeving mogelijk voor mensen? Of wat betekent het dat God bij je woont of in de gemeente woont? Wat betekent dat nou? Wat is dat nou? Wat stelt dat nou voor? En zelfs de vraag, hoe ziet de hemel eruit? Ook op die vraag zou je eigenlijk een antwoord kunnen krijgen als je die hoofdstukken over de tabernakel leest. Maar u denkt van, is dat nou echt zo belangrijk en klopt dat allemaal wel? Wil ik een paar dingen gewoon in overweging geven. Het eerste, de schepping van de wereld besteedt God 1 vers aan. Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. That's it. En wij hebben daar heel veel vragen bij. Wij denken van, we zouden willen weten hoe en wat was ervoor en hoe ging dat dan? En dan heb je wel een hoofdstuk daarachter over die 7 scheppingsdagen, dat God de wereld die geschapen is gaat toebereiden. En ook nog een hoofdstuk over de schepping van de mens. Maar dat is het. De tabernakel is minstens 15 hoofdstukken in de Bijbel. Zijn er nogal meer? Waarom besteedt God zoveel tijd aan die tabernakel in de Bijbel en zo weinig tijd aan iets wat wij interessant vinden? Maar eigenlijk is dat het. Voor God is het veel belangrijker om ons duidelijk te maken waarom hij bij ons wil wonen en hoe wij als mensen tot hem kunnen naderen dan die dingen die ons intellect bevredigen. En ik denk dat dat de reden is dat er zoveel in de Bijbel staat over de tabernakel. Ik zal hier een kort lijstje geven van waar u iets over de tabernakel vindt. 15 hoofdstukken in het boek Exodus. Minutieus. Elk onderdeel wordt beschreven. En daar staat er nog bij, keer op keer, van Mozes, als je de tabernakel bouwt, doe het allemaal naar het model wat ik je heb laten zien. Wijk er niet vanaf. Dat model staat in de Bijbel. Leest u het boek Leviticus. Het hele boek Leviticus, dat gaat over de offerdienst in die tabernakel. Leest u het boek Numeri. Voor een deel gaat dat over de reis van de Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land. Maar voor een ander deel, het eerste deel, gaat het eigenlijk over het inpakken en het dragen van de tabernakel. En de levieten en de taken die ze daarbij hadden. En hoe de volgorde van de legering was rondom de tabernakel. Lees het boek Deuteronomium. Dat gaat voor een groot deel over de plaats die de tabernakel in zou moeten nemen in het land Israël. En dan leest u het boek Hebreeën. En dan vindt u in het boek Hebreeën in het Nieuwe Testament heel wat hoofdstukken die erover gaan om uitleg te geven aan wat er in het Oude Testament gebeurd is. En dan wordt er als het ware een vergelijking gemaakt tussen een hoge priester die de tabernakel doorliep naar het heiligdom en de Heer Jezus die de hemelen is doorgegaan om ons bloed, het bloed van zichzelf, ten behoeve van ons, bij God te gaan brengen. Dat is de symboliek van de tabernakel. Nou, wat is de tabernakel dan? Dit is een schaalmodel. Sorry, dit is een 1-op-1 model, dit, wat ergens in Noord-Israël staat. Daar staat zo'n ding nagebouwd. In 1990 heeft er ook een tabernakel in Nederland gestaan, zoals jullie misschien weten. Was een hele grote expositie, ergens op de Veluwe. En daar was een, onder andere een hele grote Bijbelse expositie, maar ook een tabernakel 1-op-1. Ik heb daar toen ooit nog 2 weken rondleidingen mogen geven, wat overigens een geweldig indruk gemaakt heeft, ook op jezelf. Maar dit is een schaalmodel, een hek met linnen doeken en daarbinnen staat dan het een en ander. En zometeen zal ik dat iets toelichten wat daar staat. Ik wil met u lezen uit Exodus 25, vers 1 tot 9. En dat is het begin, als de Heere begint te spreken. Exodus 25, vers 1 tot 9. De Heere sprak tot Mozes, zeg tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen, dat is een soort belasting. Van iedere man wiens hart hem dringt, zult gij voor mij een heffing inzamelen. Het is dus een vrijwillige belasting. God zegt, iedereen die mij iets wil geven, die mag mij iets geven. Maar ik heb de volgende zaken nodig. En later in het boek Exodus staat dat er zoveel gebracht werd voor het huis van God, dat Mozes moest zeggen, stop maar. We hebben veel te veel, we kunnen het al niet meer gebruiken. Dit nu is de heffing die gij van hen zult inzamelen. En de komende materialen waarvan de tabernakel gebouwd zou gaan worden. Goud, zilver, koper, blauw, purper, rood, purper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, tagasvellen en acaciahout. Olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk, chrysopraastenen en vulstenen voor de efod en voor het borstschild. En zij zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. Dit is een, wat ze noemen, artist impression, een impressie van een kunstenaar die geprobeerd heeft ja, te beschrijven hoe dat eruit moet hebben gezien. Hier zie je het tentenkamp van Israël met de vele duizenden mensen die daar omheen gelegerd waren. De berg Sinai op de achtergrond. En in het midden van het legerkamp was de tabernakel. De tabernakel stond in het midden. Als God ergens is, als de Heer Jezus ergens is, staat hij altijd in het midden. Les nummer 1. De Heer Jezus neemt geen genoegen met een plaats aan de zijkant. Waar twee of drie vergaderd zijn tot mijn naam, daar ben ik in het midden. En zelfs op het kruis zie je dat de Heer Jezus in het midden hing tussen die twee moordenaars. Zometeen in Openbaring 4 en 5, in het midden van de hemel stond een troon en daar kwam het lam of de leeuw op. In het midden. Die tabernakel stond in het midden. God heeft die plaats in het midden. En wat is nou het meest bijzondere van het tabernakel? Dat is misschien nog niet eens hoe dat er allemaal uitziet, maar dat is wat die kunstenaar hierboven heeft getekend. Dat is die wolkkolom, die vuurkolom. Weet u hoe heet een woestijn is? We hebben afgelopen zomer een warme zomer gehad. En ik weet nog dat wij een keertje op vakantie waren. Waar was dat? Was het in ergens in Drenthe was dat, hè? Dat het zo ontiegelijk heet was. En dat ik er zagrijnig van werd. Ik ben niet zo vaak zagrijnig, maar van heel veel hitte word ik wel zagrijnig. Dat kan ik niet tegen. En Anje zei op een gegeven moment, ik ga naar huis als je zo zagrijnig blijft. Dus het was heel erg. Maar het was gewoon veel te warm. Het was zo ontzettend heet. Dat het gewoon niet meer leuk was om te kamperen. 'S Ochtends werd je wakker en eigenlijk was je bezig van hoe kom ik de dag door? Wat kan je doen om ja, de beetje koelte wat je dan in de tent hebt om dat te houden? En het was gewoon heet. De woestijn, Sinaï, de Negev-woestijn, is ook heel heet. Is een hele hete woestijn. God heeft daar een voorziening voor zijn volk. Er was een wolkkolom die Israël vooruit ging. Een vuurkolom in de nacht, een wolkkolom overdag. En die wolkkolom die bevond zich als het volk gelegerd was boven de tabernakel. Dan staat er dat die wolkkolom het huis des Heren bedekte of vervulde. En die wolkkolom die breidde zich uit over het tentenkamp. Letterlijk Psalm 91, in de schaduw van de Almachtige vernachtte. De zon des daags zal u niet steken, staat er ergens in Deuteronomie. Dat is de belofte van God dat hij een wolkkolom boven het tentenkamp heeft uitgespreid, de wolk van zijn eigen heerlijkheid. En die wolkkolom die bedekte, die beschaduwde Israël. In feite overnachtte Israël in de schaduw van de Heere God zelf. Omdat God woonde bij zijn volk, kwam er schaduw en bescherming over het volk Israël. Dat is fantastisch. En dat is diezelfde belofte hebben wij vandaag de dag. Als de Heer Jezus in het midden is, komt zijn bescherming en zijn schaduw komt over onze levens. Nou, hier een schaalmodel. En dan zie je wat er ongeveer in het tabernakel staat. En de komende keren hoop ik met u op ontdekkingsreis door deze tabernakel. Want alles wat er staat heeft een betekenis. En die betekenis die vindt u in het Nieuwe Testament. En die gaat over de Heer Jezus. Dit is natuurlijk vrij simplistisch hoe je dat allemaal ziet. Hier heb je een altaar staan en een wasvat. En hier had je een heiligdom met bepaalde dingen erin. Dat heiligdom bestond uit twee delen. Het voorste gedeelte was het heilige. En het achterste gedeelte was het heilige der heiligen. En wie weet wat daarin stond in het heilige der heiligen? De ark van het verbond. De troon van God zelf. Nou, daar gaan we het de komende keren wel over hebben. Dit is dan een plaatje van het voorhof. En dan zie je dus de Israëlieten, die kwamen door de doek naar binnen. En hier werden dan dieren geofferd. En er waren priesters, die witte figuren zijn de priesters. Die priesterkleding wordt ook minutieus voorgeschreven in de Bijbel. Dat is ook allemaal een betekenis. En hier werden de offers gebracht. Een wasvat waar priesters zich konden wassen voordat ze het heiligdom in mochten. En er werden allerlei handelingen verricht die helemaal voorgeschreven waren van waar dat voor diende en hoe dat gebeurde. En hier een plaatje van boven. Het is helaas Engels, maar hier het altaar, het wasvat. En dan dit is het heiligdom. En dan zie je dat het heilig ongeveer twee keer zo groot is als het heilige der heiligen, waar de ark stond. En ertussenin, dat kleed, dat doek wat hier tussenin hangt, dat is het voorhangsel. Het voorhangsel wat gescheurd is toen de Heer Jezus stierf. Dat was dan het voorhangsel in de tempel. Dit was in de tabernakel, maar het voorhangsel wat scheiding bracht tussen daar waar God woont en daar waar mensen zijn. Dan zult u zeggen van ja, dat is allemaal mooi en dat bedenk je allemaal. Maar op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament wordt gewoon terugverwezen naar de tabernakel. Er zijn echt veel teksten, met name het boek Hebreeën. En er wordt eigenlijk gewoon gezegd, zegt die schrijver van de Hebreeënbrief, van jongens, hebben jullie het Oude Testament nog niet begrepen? Waarom zou God zich druk maken om een blok hout of om een offerbeest? Deze dingen zijn beschreven voor u en voor mij. Want ze hebben een lessen, ze zijn zinnenbeelden, ze zijn beelden, ze zijn plaatjes, ze zijn typen. Ze zeggen iets over een werkelijkheid. Een werkelijkheid die te maken heeft met God. Met God zelf in de hemel. En als ik heel... Deze teksten mag u zelf opzoeken. Het zijn moeilijke teksten over. De Hebreeënbrief is een moeilijke brief. Maar als ik het heel kort mag zeggen wat de tabernakel voor ons betekent, betekent het drie dingen. Allereerst is de tabernakel de plek waar God woonde. En wat we ervan kunnen leren, dat is hoe God vandaag de dag bij u en mij in de gemeente woont. Wat zijn de voorwaarden voor God om in ons midden te wonen? En wat houdt dat in? En wat betekent dat God bij ons woont? Het tweede is, als je goed naar de tabernakel kijkt, dan zie je dat eigenlijk God iets van zichzelf laat zien daarin. God, door al die beelden die er staan, laat God ook zien wie hij is. En als je dat in het Heilige der Heiligen zo binnengaat, je komt bij die ark, dan zie je in feite de heerlijkheid van God zelf. Door goed te kijken naar wat God verteld heeft over die tabernakel, kun je iets leren van wie God is. Dan kun je iets leren van wie God is. En dan kun je de Heere God gaan ontmoeten. Kun je de Heere God gaan ontmoeten in zo'n plaatje in het Oude Testament. En het laatste, en dat is misschien waar wij het meest voor toepassen en waar we het meeste van kunnen leren, is: het vertelt iets van onze weg naar God. Het vertelt iets van als wij naar God kunnen naderen, wat we dan tegenkomen. Heel simpel, het eerste wat je tegenkomt als je het tabernakel binnenkomt, is een altaar. Is een altaar waarop dieren geofferd werden. Het eerste wat wij tegenkomen als wij naar God naderen is een altaar. En ons altaar, zegt de Hebreeënbrief, is het kruis van Golgotha. Het eerste wat wij tegenkomen, onze weg naar God, is Jezus Christus. Want we kunnen alleen tot God naderen door Jezus Christus heen. Maar hier gaan we het allemaal nog wel over hebben de komende keren. Ik wil eerst een paar algemene dingen zeggen en vervolgens de hoofdboodschap gaat eigenlijk over wat er niet in de tabernakel staat. En dat is een beetje gek misschien, maar God heeft ook van sommige dingen gezegd wat er niet in mocht. En ook daar zitten allemaal lessen in. Lessen die, als je erover nadenkt, ontzettend veel zeggen over het hart van God en over hoe wij tot God mogen naderen. Allereerst, de tabernakel is een woonplaats van God. God zegt in Exodus 25 dat de Israëlieten een tent moesten maken, tabernakel betekent gewoon tent, een tent moesten maken, zodat hij in hun midden kon wonen. God heeft de behoefte om bij mensen te wonen. Dat is heel bijzonder, dat de God van de schepping, de God van de hemel zegt, ik wil een plek op de aarde hebben waar ik kan wonen, waar ik kan verblijven, waar ik thuis ben. En die tent in de woestijn, dat was de woonplaats van God in de tijd van Israël. Vroeger was die woonplaats die tent. Vandaag de dag, zegt het Nieuwe Testament, woont God in de gemeente. En woont God in uw en mijn leven, in uw lichaam. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En de tempel is ook, de gemeente is ook een tempel van de Heilige Geest. En dat zie je in de tabernakel. Dit is een Bijbelstudie, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar eigenlijk heeft God op 7 plaatsen gewoond of zal God wonen op deze aarde. De eerste keer in de Hof van Eden. En dan ziet u de tabernakel en de tempel van Salomo. God heeft gewoond in Jezus Christus. Johannes 1 vers 14 is een heel bijzonder vers. Want eigenlijk staat daar dat, dat God in Jezus Christus getabernakeld heeft. Zo staat het er letterlijk. Dat zoals God in de woestijn gewoond heeft, zo God ook in Jezus Christus woning gemaakt heeft, als een in het lichaam van Jezus Christus bij de mensen aanwezig was. God woont ook in de gemeente. En zometeen in het Vrederijk en op de Nieuwe Aarde wordt ook gesproken over de woonplaats van God. Het tweede wat belangrijk is om bij de tabernakel vast te houden, is dat het niet zomaar iets is wat in de Bijbel staat. Niet zo, het is de inspiratie van Mozes geweest. Mozes heeft wat dingen opgeschreven. Het is God zelf die het model gemaakt heeft. 7 keer in de Bijbel staat er dat Mozes de tabernakel moest maken als een model van God. Er staat een aantal keren in Exodus en een aantal keren erachteraan. Zo belangrijk is dat voor God. Iets wat 7 keer in de Bijbel staat, is gewoon echt belangrijk. Dat moet je niet wegdoen als van, nou, dat staat er toevallig. Nee, God heeft ook een boodschap mee. Let goed op. Het is niet zomaar iets wat ik in de Bijbel gezet heb, maar het is iets waar ik een bedoeling mee heb. Wat een boodschap inhoudt, waar je wat aan hebt. En dat is denk ik ook de les voor vandaag de dag als we gemeente willen zijn? Zijn we gemeente zoals wij denken, van, nou, dat lijkt ons wel aardig, dat lijkt ons wel een goed plan om het zo te doen? Of zijn wij gemeente naar het model van God? Proberen we het plaatje van God te pakken uit de Bijbel? Wat wil God dat wij vandaag de dag voor hem betekenen op deze aarde? En hier in Steenwijk Wolvega. Wat wil God nou dat wij voor hem zijn? De tabernakel leert ons dat God een plan heeft. En wij mogen ons uitstrekken naar het plan van God. En op zoek gaan naar zijn bedoeling. Nog zoiets bijzonders. De materialen van de tabernakel zijn allemaal exact voorgeschreven. Die tekst uit Exodus 25. Die belasting, die heffing van de Israëlieten. De Israëlieten brachten die materialen. Het is niet zo dat God die tabernakel als het ware zwevend vanuit de hemel naar de aarde liet afdalen. Zoals het nieuwe Jeruzalem als het ware uit de hemel naar de aarde komt afdalen. Helemaal gereed, klaar, hoeft niks aan te gebeuren. De tabernakel wordt gemaakt door mensen. Wel naar het model van God, maar het zijn mensen die de materialen aandragen. En ik vind het zo fantastisch dat als God vandaag de dag op deze aarde wil wonen, dat hij niet zegt van nou dit is het, dit is wat ik neerzet en je voegt je er maar bij. God zegt tegen u en mij, je mag jezelf aanbieden, je mag meebouwen. We mogen met elkaar samen gaan bouwen aan de gemeente van God. En dat wat we hebben, mogen we aan God aanbieden. Dat is fantastisch. God wil wonen in een huis wat gebouwd is met dat wat wij als het ware aan God geven. Wat wij als het ware aan God aanbieden. Dat is toch fantastisch? Dat God zo blij is met wat wij geven en hij het kan gebruiken. Hij kan u gebruiken en hij kan mij gebruiken. En dat wat wij aanbieden, kan God gebruiken voor zijn huis, voor zijn tabernakel. Hoe de tabernakel eruit zag? Ja, van buiten was het allemaal niet zo heel erg fraai. Als je bekijkt hoe de tabernakel van buiten zat, je loopt in dat kamp. Even het plaatje hier. Loop het kamp, wat zie je van buiten? Je ziet een hoge muur. Kon je niet overheen kijken, was 2,5 meter hoog. Kon je niet overheen kijken. Dus je wist niet wat erachter gebeurde. En dit ding was 5 meter hoog, dat stak er bovenuit. Maar dat was afbedekt, de buitenste laag. Dat was het lampje nou gebleven? Ja. De buitenste laag waren tachasvellen. Een soort zeedieren. Een soort grijze, grauwe, leerachtige vellen die er overheen hingen. Als je van buiten kijkt, denk je van, wat moet je daar nou? Een grote muur en daarachter zie je iets grauws. Is dat niet een plaatje van de kerk, van buiten? Van buiten lijkt dat misschien wel een beetje apart, een groep die apart staat. Ja, ik weet het ook niet. En daarachter, het is een beetje grauw wat die kerk allemaal inhoudt. Maar als je goed kijkt, is het hier in dit heiligdom allemaal puur goud wat er is. Dat is de kerk, misschien wel. Van buiten grauw. Maar van binnen puur goud, want God is er. En dat is eigenlijk wat wij op deze aarde mogen bouwen. Laten zien aan de mensen om ons heen dat er een huis van God is. En van een afstandje lijkt het wel van, moet je niet zijn. Maar dat wij de mensen duidelijk mogen maken dat het van binnen fijn is omdat God er is. Dat het heerlijk is, dat het schitterend is. Dat God zo rijk is en daarmee wil delen. Wat er in de tabernakel gebeurde? Ja, het hoofddoel van de tabernakel is natuurlijk offers brengen. Offers brengen aan God. Offers brengen aan God. En de Heere God die troont op de lofzangen van Israël. De Heere God die troont op de offers van Israël. Wat je ziet is dat die offers, alle soorten offers, zijn ook minutieus beschreven. En al die offers zijn ook weer plaatjes. Het zijn weer beelden. In de Hebreeënbrief worden ze uitgelegd en wordt eigenlijk gezegd, het spreekt allemaal, het laat allemaal zien wie de Heere Jezus is. Het zijn allemaal plaatjes om ons duidelijk te maken wat de Heer Jezus voor u en voor mij gedaan heeft. Weet u dat ik heel veel dingen uit het Nieuwe Testament, heel veel leerstukken van rechtvaardiging en verlossing en heiliging, en noem alles maar op, die ben ik eigenlijk pas goed gaan begrijpen toen ik het tabernakel begreep. En ik denk dat God dat ook zo bedoeld heeft. Dat God gezegd heeft, ik heb een plaatje in het Oude Testament gelegd en als je dat met het Nieuwe Testament ernaast gaat lezen, dan ga je begrijpen wat ik bedoel. Dan ga je begrijpen hoe de zaken in elkaar zitten. Ten slotte nog iets over de mensen bij de tabernakel. Priesters en levieten. Priesters, dat zijn mensen die tot God naderen met offers. Priesters, dat zijn mensen die iets aan God hebben aan te bieden. In het tabernakel, in de gemeente, vindt priesterdienst plaats. In 1 Petrus 2, daar wordt gezegd dat wij een heilig priesterdom zijn, om Goden welgevallige offers te brengen. Priesters, wij zijn priesters. We zijn ook levieten. Levieten is, kan je vergelijken met het uitoefenen van je gaven, je bediening. Maar priesterdienst, je mag naderen tot God, je mag tot God ingaan en God iets brengen. Mozes trouwens, die kwam ook overal. Dat is heel mooi, er staat in nummer 12 zo'n vers, dat Mozes als een vriend voor God was, vertrouwd in heel zijn huis. De hoge priester mocht maar eens per jaar naderen tot het heilige der heiligen, tot in de ark. Mozes, die was vertrouwd in het hele huis van God, die stond zo dicht bij God. Zo dicht bij God, dat God, als het ware tegen hem, zei, je bent mijn vriend. En Mozes voelde zich thuis, die werd niet afgeschermd door die engelen en door het goud en die rook en dat vuur. Mozes was iemand die was vertrouwd in het huis van God. En die was overal. En toen Aaron die bloeiende staf had gehad, toen mocht Mozes die staf voor het ark brengen. Aaron mocht er maar eens per jaar komen. Mozes kwam dag in dag uit. Die was zo vertrouwd met de omgang van God, dat hij zich thuis voelde bij God. En wat zou het fantastisch zijn, als wij ons ook zo thuis voelen in die heiligheid van God. Ten slotte, voor we verder gaan, de volgende keren hoop ik, zo de Heer het wil, u mee te nemen op een rondleiding. En ik hoop dat u onder de indruk komt van de grootheid en de heerlijkheid en de liefde van God. Als u bij dat altaar staat en ziet wat daar gebeurt. Als u ziet waarom God een wasvat heeft om te reinigen. Dat er een mogelijkheid is om van dingen af te komen die je kunnen bezoedelen, om je te reinigen. Als er een heiligdom is, dat je het heiligdom in mag gaan. Door het voorhangsel heen mag naderen tot God zelf. Het zijn fantastische dingen die allemaal in het tabernakel terugkomen. Voor we dat beginnen wil ik 7 dingen noemen die niet in de tabernakel zijn. En dat zijn hele belangrijke dingen. Dus zeggen, waarom preek je over iets wat er niet is? Omdat God daar ook een bedoeling mee heeft. Allereerst, er zit geen slot op het tabernakel. Er zit ook geen slot op de deur van de tempel. Er was een doek, je moest door het doek, maar het doek kon je gewoon open doen, je kon er langs. Het tabernakel leert je dat de weg naar God altijd open is. Altijd. Voor iedereen. Op elk moment van de dag, er waren dag en nacht, waren er priesters in die tabernakel. En sterker, in het heiligdom, er stond een kandelaar. En die kandelaar, die moest van de avond tot de morgen verzorgd worden. Dus er was 's nachts, elke nacht was daar een priester bezig. Om te zorgen dat die lampjes van die kandelaar niet uitgingen. Dat is een van de eerste lessen uit de tabernakel. De weg naar God staat altijd open. Er kan helemaal niks gebeuren in je leven dat je zo ver af bent van God, dat de weg naar God gesloten wordt. Die weg staat open. Er is maar één weg door Jezus Christus, maar die weg is altijd open. Les nummer 1 van het tabernakel, er zit geen slot op de deur. God laat zich altijd vinden, wie mij ernstig zoekt, die zal mij vinden. Het tweede, die gordijnen van die buitenste voorhof, er stonden geen engelen in. Er stonden wel engelen geweven in die andere gordijnen. Dat gordijn wat voor de ingang van het heiligdom hing en voor het gordijn wat voor het heilige der heiligen hing. Maar het gordijn voor de voorhof stonden geen engelen in. Die cherubs, dat zullen we nog wel bij stilstaan, dat zijn die engelen uit Genesis 3. Die de weg naar God bewaakten. Zorgden dat mensen niet meer terug konden naar God. Als God een tabernakel neerzet, dan zegt hij van hier is een weg en die engelen kom je niet tegen. Je kunt tot mij naderen en ik heb een voorziening dat je tot mij kan naderen en die engelen zullen geen oordeel over je uitspreken. Er is genade, er is herstel. Het derde, je zult het een beetje gek vinden, maar dit staat echt in de Bijbel, Exodus 20. Bij het altaar is geen trap. De Heere God heeft verboden dat er een trap gemaakt werd langs het altaar. Dit heeft God geboden vlak na de 10 geboden. Nog voordat hij de tabernakel heeft gegeven aan de Israëlieten. En dan staat er een gebod en ik heb me er altijd over verbaasd. Van waarom zegt God nou in de Bijbel van er mag geen trap zijn? En ik weet nog dat ik een klein jongetje was en toen had ik een lezingenserie, woonde ik ergens bij over de tabernakel en toen liep ik een keer tegen deze tekst aan en toen vroeg ik dat aan zo'n wijze man, zo'n wijze broeder en ik zei van joh, waarom geen trap? En die zei me heel simpel, want als je een trap hebt, denk aan de Toren van Babel, dan klim je als het ware zelf naar de hemel op. Het altaar maakt duidelijk, als mensen bij God komen, is dat 100% het werk van God. Je kunt niet 1% zelf bijdragen, die eerste meter naar de hemel zelf opklimmen en die rest van de meters aan God overlaten. Nee, 100% het werk van God. God geeft het altaar. God geeft het offer van Jezus Christus. Daar kunnen we zelf helemaal niks aan toedoen. Dat is de les van het altaar. We zullen zo meteen zien dat het altaar groot was, dat je wel moest opklimmen. Waarschijnlijk was daar een soort hellinkje gemaakt. Maar er was geen trap, want een trap symboliseert dat je door eigen inspanning iets voor God kunt doen om aangenaam te worden bij God. Wij kunnen helemaal niks doen waardoor wij aangenaam worden bij God. We zijn aangenaam gemaakt, zegt Efeze 1, in de geliefde, in Jezus Christus. In wat God voor mij en voor u heeft gedaan. Dat is het derde wat er niet is. Het vierde wat er niet is, is ook dat misschien wat moeilijk te begrijpen. Het wasvat, die grote schaal met water die er is in de tabernakel, staan geen maten bij. Als u zegt, nou, so what, interessant. Maar als u verder kijkt, staat werkelijk alles staan overal maten bij. Hoogte, lengte, diepte, gewicht, dikte, alles staat erin. Exact. Je kan de tabernakel bouwen met alleen maar de beschrijving van de Bijbel. En dan weet je precies hoe die eruit staat, behalve het wasvat. Daar staat niet in wat de maten waren. En ik denk dat ook zoiets een betekenis heeft. Als het gaat om reiniging, om herstel, wat we soms nodig hebben in onze gemeenschap met God, dan zijn er geen grenzen aan die reinigende kracht van Jezus Christus voor ons. God zegt niet van, nou kom je voor de 7e keer met hetzelfde bij me. Of de 70ste keer met hetzelfde. Er zijn geen grenzen aan de reiniging die God wil geven. Hoe vaak ook, we kunnen altijd bij hem terecht. En hij is er. Hij geeft de Bijbel om daardoor te zien wie we zijn. Hij geeft Jezus Christus het offer, hij geeft de Heilige Geest. Dat is God die wil dat wij altijd dicht bij hem kunnen zijn. En dat we altijd de voorziening hebben om zo rein te worden dat we bij hem kunnen zijn. Nog zoiets moois. In het heilige, daar staat een kandelaar, een zevenarmige kandelaar. En er worden ook instrumenten genoemd die erbij horen om die pitjes en zo allemaal te bedienen enzovoort. Dat staat er allemaal bij, maar een kaarsendover is er niet. Ik weet niet of ze vroeger kaarsendovers hadden. Maar de bedoeling van die kandelaar is dat het licht altijd schijnt. Die mocht nooit uitgaan. Zoals de Olympische vlam, als het ware, van de ene plek naar de andere plek wordt overgedragen. En die vlam moet blijven branden. Zo moest die kandelaar in het heiligdom altijd blijven branden. We gaan er al over hebben wat het precies betekent. Maar ik heb die tekst Johannes 8 erbij gezet. De Heer Jezus is het licht van het leven. En dat licht hebben we gekregen, zodat we weten dat we niet in de duisternis wandelen, maar hoe we moeten leven, hoe we moeten wandelen. God wil dat de Heer Jezus ons pad altijd verlicht. Het licht van God gaat nooit uit. Dat is fantastisch. Zoals die lamp in de tabernakel blijft branden, zo gaat het licht voor ons leven nooit uit. Ja, soms moet je wel de tabernakel ingaan om het licht te zien. Als je in een tentenkamp was, zag je dat licht niet, want de tabernakel was dicht. Maar als je in dat heiligdom was, in de aanwezigheid van God, dan scheen het licht. Dan is het licht er van God. Dan schijnt het licht van God op onze weg. Het zesde wat er niet is, een raam. In dat heiligdom is geen raam. Het zijn muren, het zijn doeken, het is een dak, maar het is geen raam. Er komt geen licht van buiten. Er komt geen licht van buiten in het heiligdom. Als je in de aanwezigheid van God bent, heb je niks aan het licht en de wijsheid van deze wereld. De enige lamp, de enige lichtbron in het heiligdom is die kandelaar. En die kandelaar is een beeld van de Heilige Geest. De zevenarmige kandelaar, de zeven geesten van God die over deze aarde uitgaan. Daar gaan we het nog wel over hebben. De enige die ons inzicht kan geven in de dingen van God is de Heilige Geest. We kunnen dikke boeken hebben en van alles en nog wat. We kunnen allerlei mensen raadplegen hoe we gemeente moeten zijn. De enige die echt antwoorden heeft. De enige die echt weet hoe we het moeten doen. De enige die echt licht geeft, licht kan geven als het gaat om de dingen van God, is de Heilige Geest. Het is een les van het heiligdom. Laten we dat vasthouden. En tenslotte, dat is weer eentje die echt in de Bijbel staat, Hebreeën 10. Er is geen stoel. In het tabernakel was geen stoel. En dat is meteen ook het hele trieste van het tabernakel. Er was geen stoel. Want het werk in die tabernakel was nooit klaar. Elke dag moesten de offers gebracht worden. Elke dag werd er weer gezondigd en kwamen er weer mensen, Israëlieten, met hun offers. Elke dag moest die priester weer het heiligdom ingaan om daar die reukwerken te brengen. Er kwam nooit een einde aan. Er was geen stoel. Die priesters konden niet uitrusten. En dan leest u in de Hebreeënbrief, Hebreeën 10 is een fantastisch hoofdstuk. Een fantastisch hoofdstuk. Dat begint met in vers 4 van die tabernakel, die offers elke dag en al die offers die gebracht zijn, ze konden geen zonden wegnemen. Eigenlijk zegt de Hebreeënbrief, het is allemaal voor niks. Want het bloed van stieren en bokken neemt geen zonde weg. Daar word je niet door aangenaam bij God. Wat zou God er nou aan hebben om, als ik iets verkeerd doe, dat er een koe voor mij op het altaar komt? Nou, zegt de Hebreeënbriefschrijver, daar heeft God ook helemaal niks aan. Want zonde laten zich niet verzoenen door een koe, of door een geit, of door wat dan ook. Zonde laten zich verzoenen door de dood van jouzelf, of door Jezus Christus. Want dan gaat die brief verder, dat hoofdstuk verder. En dan staat er, zoals die priesters elke dag geofferd hebben, het ging maar door. Zo is de Heer Jezus, heeft hij eenmaal geofferd, zichzelf, op Golgotha, op het kruis van Golgotha. En is toen gaan zitten aan de rechterhand van God. Het werk was volbracht. Eén offer voor de zonde. En daar is het mee volbracht. Toen was er niks meer nodig. Toen was er niks meer nodig. Dat is het werk van Jezus Christus. Eens voor de zonde. En daarmee altijd genoeg voor iedereen, voor u en voor mij, om door tot God te naderen. Die tabernakel ging maar door en ging maar door en ging maar door. Er was geen stoel. In de hemel is wel een stoel. Naast de troon van God is een stoel. En daar wacht Jezus Christus. Tot het God als het ware van de troon opstaat. En tegen de Heer Jezus zegt, ga jij daar maar zitten. Het moment is gekomen om deze wereld te oordelen. En dat mag jij doen. Ga maar zitten om te oordelen. Dit zijn zomaar een paar eerste lessen over een tent die lang geleden heeft gestaan. Maar het zijn wel lessen die je kunt toepassen in je leven. Die je iets leren over hoe God het bedoeld heeft gemeente zijn en je leven in te richten naar zijn wil. En ik hoop dat ook, ja, wat we de komende keren en ook deze ochtend met elkaar overwegen, dat uw hart gaat branden voor God die, ja, ons zo voorziet met een, ja, een plaatje in de Bijbel. En het plaatje dat laat ons zien van wie God is voor ons. Hoe die schaduw zich uitbreidt van die wolk over het volk Israël. Hoe hij een schaduw vormt voor ons. Hoe hij een licht wil zijn voor ons. Hoe hij voorzien heeft in een offer voor ons. Hoe er een hoge priester gekomen is die voor onze zonde naar het kruis gegaan is. En ons bloed in het heiligdom heeft gebracht. Hoe er een wasvat is dat als wij afgedwaald zijn weer tot God kunnen terugkomen. Hoe er een altaar is waar we reukwerk op mogen brengen. Onze lof en onze dank aan God mogen brengen. En hoe we ontmoeting mogen hebben met God zelf. Waarvan de psalmist zegt, die op de cherub stroomt, dat zijn die engelen op de ark. Maar dat deze God, als het ware, zich laat ontmoeten door ons. Dat gordijn wat de Israëlieten tegenhield en de priesters tegenhield. Dat de Hebreeënbriefschrijver zegt, van door het voorhangsel heen mogen we naderen tot God zelf, tot de troon van de genade. Wat fantastisch. Amen.